En zo zijn we dan inderdaad gekomen aan het besluit van deze betrekkelijk lange redevoering. We hebben hem veel langer gemaakt dan hij in de Bijbel is natuurlijk. Hè? Het is opmerkelijk dat zo'n korte, betrekkelijk korte redevoering, dat je daar zo lang over kunt praten. En ik moet zeggen, ik heb echt niet het idee dat we nou alles besproken hebben wat er allemaal in staat. Maar we zijn toch een heel eind gekomen, denk ik dan wel. In ieder geval is het zo dat we hier gekomen zijn aan het slot van deze redevoering van de Heer Jezus. En ik grijp meteen maar even terug, omdat we het nooit zouden vergeten, dat deze redevoering gebaseerd is nog steeds op dezelfde vraag die we al eerder gezien hebben van de apostelen, van de discipelen toen nog, die aan de Heer vroegen, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw toekomst? Oftewel, welk zal het teken zijn van uw aanwezigheid, zoals de juiste vertaling zou moeten zijn, en van de voleinding der eeuw. Niet wereld, maar de voleinding der eeuw. En we hebben gezien dat deze vraag door de Heer Jezus beantwoord wordt, zelfs op vrij uitgebreide wijze, op verschillende wijze zelfs. Een algemeen antwoord hebben we gezien. We hebben ook een antwoord gezien gebaseerd op de profetieën. En we hebben nu het laatste van alles gezien, dat de Heer commentaar geeft op deze vraag aan de hand van enige gelijkenissen. En de laatste van die gelijkenissen hebben we vorige keer besproken. En dan zijn we nu toe aan het laatste deel van deze redevoering. En die geeft dus inderdaad commentaar op wat dat is, de voleinding der eeuw. En wat dat dan eigenlijk is, die aanwezigheid, oftewel de toekomst van de Zoon des Mensen. En feitelijk ook wanneer dat zijn zal, al staat er dan niet direct een datum bij. Maar we hebben in het verleden al gezien dat deze periode die hier beschreven wordt in Matthäus 24 en 25, dat die heel goed te kennen is en ook wel terug te vinden is uit de schrift. Het is immers de periode die verloopt tussen wat wij dan noemen de opname van de gemeente en het definitieve begin van wat we kennen als het duizendjarig rijk. Immers, het is zo dat we moeten verwachten de opname van de gemeente, de opname ten hemel van allen die in deze bedeling hun vertrouwen gesteld hebben, hun geloof gesteld hebben in de Heer Jezus Christus, in hem namelijk, die gegeven was alle macht in hemel en op aarde, maar waarvan, van wie wij tot nog toe niet gezien hebben dat hem alle dingen onderworpen zijn. En ik citeer nu natuurlijk uit de schrift, ik hoop dat u dat herkent, want ik heb niet de gelegenheid om al die schriftplaatsen op te zoeken. Het principe was immers dat door de opstanding de Heer Jezus Christus geworden was tot inderdaad een Here en een Christus, zoals Handelingen 2 dat ook zegt. Misschien hebben u het gisteren of eergisteren nog gelezen, naar aanleiding van het Pinksterfeest, hè. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus de Nazarener gesteld heeft tot Here en tot Christus. Dat is de prediking van de apostel Petrus op de Pinksterdag. En dat is nog steeds zo. Immers, de Heer Jezus, de Jezus van Nazareth, is nog steeds Here en Christus. Het is alleen zo dat de apostel Paulus later zegt dat alle dingen hem weliswaar zijn onderworpen, maar dat we dat nu nog niet zien. Wij verwachten namelijk pas voor in de toekomst de openbaring van dat koninkrijk wat tot vandaag aan de dag nog steeds verborgen is. En dat in overeenstemming uiteraard met talloze oud-testamentische, maar ook nieuw-testamentische profetieën. En dat is precies de vraag geweest van de discipelen. Zult gij in deze tijd uw koninkrijk oprichten? En de Heer laat het dan in het midden en geeft hem dan bij die gelegenheid geen antwoord. Maar hier geeft hij een antwoord namelijk op welke wijze hij zijn koninkrijk hier op aarde zou openbaren. Daar gaat het om, we hebben de vorige keer trouwens ook bij stilgestaan, namelijk bij het feit dat de discipelen meenden dat het koninkrijk daar stond zou openbaar worden. En in dat verband heb ik gezegd dat weliswaar het koninkrijk terstond zou beginnen, maar het zou terstond niet openbaar worden. Wij verwachten de openbaring van het koninkrijk van Christus in de toekomst. En het begin van die openbaring is de opname van de gemeente. Dan openbaart hij zich immers letterlijk aan ons, aan de gemeente van eerstelingen. We heten niet voor niks een gemeente van eerstelingen, volgens Hebreeën 12. Hij zal zich eerst aan de gemeente van eerstelingen openbaren. En dat gebeurt in feite in de lucht, zegt de schrift, ongeacht wat het dan verder betekent. En zo zijn we dan inderdaad gekomen aan het besluit van deze betrekkelijk lange redevoering. We hebben hem veel langer gemaakt dan hij in de Bijbel is natuurlijk, hè. Het is opmerkelijk dat zo'n korte, betrekkelijk korte redenvoering, dat je daar zo lang over kunt praten. En ik moet zeggen, ik heb echt niet het idee dat we nou alles besproken hebben wat er allemaal in staat, maar we zijn toch een heel eind gekomen, denk ik dan wel. In ieder geval is het zo dat we hier gekomen zijn aan het slot van deze redenvoering van de Heer Jezus. En ik grijp meteen maar even terug, omdat we het nooit zouden vergeten, dat deze redenvoering gebaseerd is nog steeds op dezelfde vraag die we al eerder gezien hebben van de apostelen, van de discipelen toen nog, die aan de Heer vroegen, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw toekomst? Oftewel, welk zal het teken zijn van uw aanwezigheid, zoals de juiste vertaling zou moeten zijn, en van de voleinding der eeuw. Niet wereld, maar de voleinding der eeuw. En we hebben gezien dat deze vraag door de Heer Jezus beantwoord wordt, zelfs op vrij uitgebreide wijze, op verschillende wijze zelfs. Een algemeen antwoord hebben we gezien. We hebben ook een antwoord gezien gebaseerd op de profetieën. En we hebben nu het laatste van alles gezien, dat de Heer commentaar geeft op deze vraag aan de hand van enige gelijkenissen. En de laatste van die gelijkenissen hebben we vorige keer besproken. En dan zijn we nu toe aan het laatste deel van deze redenvoering. En die geeft dus inderdaad commentaar op wat dat is, de voleinding der eeuw. En wat dat dan eigenlijk is, die aanwezigheid, oftewel de toekomst van de Zoon des Mensen. En feitelijk ook wanneer dat zijn zal, al staat er dan niet direct een datum bij. Maar we hebben in het verleden al gezien dat deze periode die hier beschreven wordt in Matthäus 24 en 25, dat die heel goed te kennen is en ook wel terug te vinden is uit de schrift. Het is immers de periode die verloopt tussen wat wij dan noemen de opname van de gemeente en het definitieve begin van wat we kennen als het duizendjarig rijk. Immers, het is zo dat we moeten verwachten de opname van de gemeente, de opname ten hemel van allen die in deze bedeling hun vertrouwen gesteld hebben, hun geloof gesteld hebben in de Heer Jezus Christus, in hem namelijk, die gegeven was alle macht in hemel en op aarde, maar waarvan, van wie wij tot nog toe niet gezien hebben dat hem alle dingen onderworpen zijn. En ik citeer nu natuurlijk uit de schrift, ik hoop dat u dat herkent, want ik heb niet de gelegenheid om al die schriftplaatsen op te zoeken. Het principe was immers dat door de opstanding de Heer Jezus Christus geworden was tot inderdaad een Here en een Christus, zoals Handelingen 2 dat ook zegt. Misschien hebben u het gisteren of eergisteren nog gelezen, naar aanleiding van het Pinksterfeest, hè. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus de Nazarener gesteld heeft tot Here en tot Christus. Dat is de prediking van de apostel Petrus op de Pinksterdag. En dat is nog steeds zo. Immers, de Heer Jezus, de Jezus van Nazareth, is nog steeds Here en Christus. Het is alleen zo dat de apostel Paulus later zegt dat alle dingen hem weliswaar zijn onderworpen, maar dat we dat nu nog niet zien. Wij verwachten namelijk pas voor in de toekomst de openbaring van dat koninkrijk wat tot vandaag aan de dag nog steeds verborgen is. En dat in overeenstemming uiteraard met talloze oud-testamentische, maar ook nieuw-testamentische profetieën. En dat is precies de vraag geweest van de discipelen. Zult gij in deze tijd uw koninkrijk oprichten? En de Heer laat het dan in het midden en geeft hem dan bij die gelegenheid geen antwoord. Maar hier geeft hij een antwoord namelijk op welke wijze hij zijn koninkrijk hier op aarde zou openbaren. Daar gaat het om, we hebben de vorige keer trouwens ook bij stilgestaan, namelijk bij het feit dat de discipelen meenden dat het koninkrijk daar stond zou openbaar worden. En in dat verband heb ik gezegd dat weliswaar het koninkrijk terstond zou beginnen, maar het zou terstond niet openbaar worden. Wij verwachten de openbaring van het koninkrijk van Christus in de toekomst. En het begin van die openbaring is de opname van de gemeente. Dan openbaart hij zich immers letterlijk aan ons, aan de gemeente van eerstelingen. We heten niet voor niks een gemeente van eerstelingen, volgens Hebreeën 12. Hij zal zich eerst aan de gemeente van eerstelingen openbaren. En dat gebeurt in feite in de lucht, zegt de schrift, ongeacht wat het dan verder betekent. En daarna zal hij zich ook openbaren aan Israël, aan een Israël wat tot bekering gekomen is. En we hebben gezien dat dat gebeurt 7 jaar daarna. 7 jaar na de opname van de gemeente. En uiteindelijk is het zo dat de Heer zich definitief zal openbaren aan alle volkeren en definitief zal zitten op zijn troon hier op aarde. En dat is dan weer 33 jaar later, zodat de totale periode verloopt van 40 jaar vanaf de opname van de gemeente tot aan het begin van de 1000 jaren. En begrijpt u me nou goed, de 1000 jaren zijn niet de 1000 jaren waarin Christus regeert, hoewel hij dan regeert. 1000 jaren zijn de jaren waarin Satan gebonden is. De jaren van de heerschappij van Christus worden nergens geteld in de Bijbel, want hij regeert immers eeuwig. Zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Hij regeert eeuwiglijk en altoos. Niet 1000 jaar, maar veel langer. En feitelijk is zijn heerschappij al lang begonnen. Ja. En zijn heerschappij zal ook voortduren nadat Satan ontbonden is. En zelfs nadat de jongste dag geweest is. En zelfs nadat er een nieuwe schepping tot stand gekomen is. Daar gaat het om, hè. 1000 jaar is de tijd waarin Satan gebonden is. Neemt u de schrift en zoekt u dat op. Dat is makkelijk genoeg. Openbaring 19 is het, geloof ik. 20, ben ik altijd meer in de war. Maar het is op de linkerbladzijde in mijn Bijbel, ik weet het precies te vinden. In de rechtse kolom, een paar versen van boven, daar staat het. Hè? Nou, maar wat daar staat is dat Satan gevangen genomen zal worden, gebonden zal worden voor 1000 jaar. En vervolgens dat als de 1000 jaren voleindig zullen zijn, dat Satan weer losgelaten zal worden. Voor een korte tijd. Dat is dus 1000 jaar. De regering van Christus is eeuwig. Hij heeft gelukkig een eeuwig koninkrijk. Maar u moet goed begrijpen dat hij nu vandaag aan de dag nog steeds niet zit op de troon zijner heerlijkheid. Hij zit weliswaar op de troon der genade aan de rechterhand Gods, maar hij zit nog steeds niet op de troon hier op aarde en zeker niet in Jeruzalem. En het punt is dat vanaf de opname van de gemeente de Heer bezig is om zijn koninkrijk ook op aarde te vestigen of te openbaren, beter gezegd. En na verloop van 40 jaar zal dat een feit zijn. Dat wil zeggen, dat gebeurt binnen één generatie, binnen één geslacht. En we hebben dat besproken naar aanleiding van vers 34 van Matteüs 24. Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan. Dat geslacht wat de wederkomst van Christus, de verschijning van Christus op de Olijfberg heeft meegemaakt, uit vers 30... uit vers 29 en 30. Dit geslacht wat het begin heeft gezien van de terugverzameling van een gelovig Israël. Uit vers 31. Dat geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen geschied zullen zijn. En totdat de Heer zelf zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Ik zeg het nog één keer. Aan het einde van de 70ste week van Daniël, 7 jaar na de opname van de gemeente, zullen de voeten van de Heer staan op de Olijfberg. Let wel, er staat niet dat hij dan zit op de troon in Jeruzalem in Sion. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, Zacharië 14. En bij die gelegenheid zal de Olijfberg scheuren, waardoor een vluchtweg geopend wordt voor de gelovigen die zich in Jeruzalem bevinden. Want het is de dag van de verwoesting van Jeruzalem. Dat staat in Zacharië 14. Zie. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En u begrijpt dat wanneer die dag voorbij is, dat er dan geen Jeruzalem meer is. En dat er dan dus zeker geen troon is in Jeruzalem en zeker geen troon der heerlijkheid. En de vraag is, hoe komt dat dan tot stand? Komt er dan een nieuw Jeruzalem? Een hersteld Jeruzalem in Palestina, hè? Hoe komt er dan alsnog een troon tot stand? Wel doordat de Heer zijn uitverkorenen zal bijeenvergaderen van de vier winden. Hij zal de gelovigen van Israël verzamelen en via de woestijn, via Petra, terugbrengen naar Jeruzalem en naar het land. En het land weer in cultuur brengen. En tegelijkertijd zullen 144.000 verzegelden uit Israël het evangelie, wat ze inmiddels zelf geloven, prediken aan de volkeren. En dat duurt 33 jaar. En als u zegt, ik zie die 33 jaar niet zitten, dan vergeet u dat en zeg ik, dat duurt een aanzienlijke tijd. Dat gebeurt niet van vandaag op morgen, zal ik maar zeggen. Het is niet, ene dag bekeert Israël zich en de andere dag zijn alle volken aan Christus onderworpen en staat er een troon in Jeruzalem. Zo is het niet. Er gaat een periode overheen. Het is de periode die grotendeels beschreven wordt in het boek Openbaring. En ik noem het maar steeds de periode van 33 jaar. In de Bijbel heet het letterlijk de dag des toorns. Maar ik noem maar steeds die 33 jaar, daar hebt u een concreet houvast aan. Zo concreet vinden wij en vonden wij dat in de schrift, want ik heb dat natuurlijk hier allemaal al naar voren gebracht. Waar het nu om gaat is dat we hier in Matteüs 25 vers 31 uiteindelijk terechtkomen aan het eind van die hele periode. En dan staat er, en wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid. Let wel, hij komt niet in zijn heerlijkheid op de Olijfberg. Hij komt weliswaar op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid, volgens vers 30 van Matteüs 24, maar hij zit dan nog niet op de troon. Hij zal pas komen op de troon in zijn heerlijkheid 33 jaar later. En daarover spreekt dit vers nu hier. Het is het eind van de grote verdrukking. Het is het eind van de periode waarin ook het evangelie gepredikt werd. Eerst door 2 getuigen in Jeruzalem, maar uiteindelijk door 144.000 getuigen over de gehele aarde en onder al de volken. Die 144.000 zijn degenen die de grote zendingsopdracht uit Matteüs vervullen en die inderdaad uitgaan zullen onder alle volken en maakt al de volkeren tot mijn discipelen. En dan kunt u zeggen wat u wilt, maar als ik zo'n vers lees, dan weet ik heel goed wat het betekent. Maakt alle volken tot mijn discipelen. Het kan wel zijn dat u daarin wilt lezen, maakt alle mensen tot kinderen Gods. Maar dan moet ik toch zeggen, dat kunnen wij niet, dat kan niemand. Mensen worden kinderen Gods door wedergeboorte, dat kan alleen God zelf doen. En dat kan het dus niet betekenen. Maar het staat precies wat het betekent uiteraard. Maakt alle volkeren tot discipelen. Het is een opdracht die gericht is aan volkeren. En natuurlijk is het waar dat volkeren bestaan uit levende mensen. Maar het gaat om volkeren. Opdat volkeren discipelen zouden worden. Volkeren is geheel. En noem maar op volkeren. Hè? Nederland, België, Frankrijk, Duitsland. Ik weet het allemaal niet. Maar dat zijn volkeren. Maak die landen, maak die volkeren, maak die natiën tot mijn discipelen, zegt de Heer. Niet tot mijn kinderen. Volkeren worden nooit kinderen Gods. Individuele mensen kunnen kinderen van God worden, volkeren worden dat nooit. In de Bijbel niet tenminste. Maar volkeren kunnen wel worden tot discipelen, want het woord discipel betekent heel letterlijk volgeling. Maak alle volkeren tot mijn volgelingen, tot mijn aanhangers. Kortom, zorg ervoor dat de volkeren mij gehoorzamen zullen, zich zullen onderwerpen aan mijn koningschap. Het is de Heer die zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, en hij zegt erbij, maak alle volkeren tot mijn discipelen. En de eerste betekenis van die uitspraak is dan toch echt, dat het de bedoeling is dat de volkeren zich aan Christus zullen onderwerpen. Want dat is de positie van een discipel. Een positie van onderworpenheid, van volgzaamheid. Denkt u maar aan het schaap, wat ook hier in Matteüs 25 genoemd wordt. Het kenmerk van een schaap is dat het de herder volgt. Zo hoort het tenminste. De herder hoort voorop te lopen en de schapen horen daar achter de herder aan te lopen. Mijn schapen volgen mij, kennen mij, ze horen mijn stem en zij volgen mij, dat zijn schapen. Begrijpt u wel, dat is in de natuur ook zo natuurlijk, maar dat heeft God expres zo gemaakt. Schapen zijn degene die hem volgen. Schapen zijn een uitdrukking van discipelen. De bedoeling is dat volkeren schapen, namelijk discipelen worden. En dat wordt dan ook in die dagen gepredikt. Dat de volkeren zich hebben te onderwerpen aan Christus. Ik kom daar straks nog op terug, want het wordt hier natuurlijk toch uitgebreid genoemd in vers 5 in dit hoofdstuk. Wel, er staat dus in vers 31 dat op een bepaald moment de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid. Nou even opletten, hè. Zoon des Mensen. Zoon des Mensen betekent letterlijk zoon, namelijk erfgenaam. Dat is in de Bijbel volstrekt hetzelfde hoor. Zoon is een erfgenaam. Zoon is een meerderjarig iemand en hij is een erfgenaam. Dat is een zoon. En de Zoon des Mensen. Wel, er staat zoon des mensen, er staat niet zoon der mensen. Zoon der mensen wil zeggen een erfgenaam van mensen in het algemeen. Maar dat staat er niet. Er staat zoon des mensen, dat is een tweede naamval. De ouderen onder u moeten dat toch al redelijk begrijpen. Er staat dus zoon van de mens. Zoon van de ene mens, is een enkelvoud. Zoon van de ene mens. Welke mens is dat? Wel, die ene mens is Adam. Het is ook eigenlijk een Hebreeuwse titel. In het Oude Testament heet het gewoon Ben-Adam. Of Ben-Ha-Adam soms. Maar in ieder geval zoon van de mens. Zoon van Adam. En dat betekent dat de zoon des mensen de erfgenaam is van Adam. En Adam was degene aan wie het koninkrijk over de hele aarde gegeven werd. Het koninkrijk over alle volkeren. Adam werd geschapen en er werd tot hem gezegd dat hij de aarde moest onderwerpen en daarover heersen. Dat is Adam, de koning. Ja, ja. En de Heer Jezus noemde zich bij voorkeur de zoon des mensen. Hij noemde zich niet de Messias of de Christus. Ja, een enkele keer wel, maar in het algemeen niet. Een heel enkele keer noemde hij zich de zoon van God. Hoewel het meer was dat mensen zelf die conclusie trokken. Of niet wensten te trekken, maar ze begrepen in ieder geval dat hij bedoelde dat hij de zoon van God was. En dat was correct natuurlijk. Maar hij noemde zichzelf de zoon des mensen. Zo sprak hij over zichzelf. In plaats van dat hij zei ik, zei hij de zoon des mensen. Zo sprak hij over zichzelf. Want dat is zijn hoogste titel. Zijn hoogste titel op aarde wel te verstaan. Het is een titel zelfs boven die van de zonen Davids. Want de zonen Davids is in feite de vorst over Israël. De koning over Israël. Maar de zoon van Adam is de koning over alle volkeren der aarde. En daarom is het de hoogste titel van de Heer op aarde. Er is één hogere titel, dat is de titel zoon van God. Uiteraard. Maar hier wordt gesproken over de zoon des mensen, namelijk over de erfgenaam van Adam. Over dus de laatste Adam, de tweede Adam, zoals hij genoemd wordt in 1 Korinthe 15. En daar wordt erbij gezegd dat de laatste Adam is de Heer uit de hemel. En daarmee is het volgende woord wat ik moest verklaren, verklaard. Want de laatste Adam, zegt 1 Korinthe 15, is de Heer uit de hemel. En dan weet u meteen waarom hier staat dat de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid. Ik ben blij dat we met de Nederlandse Bijbel te maken hebben. In de Engelse lukt het niet meer, want dan hebben ze het helemaal wegvertaald. Dan vertalen ze heerlijkheid met glory, glory, en dan weet niemand meer wat het betekent. Maar hier staat echt het woord heerlijkheid. Een woord wat afgeleid is, ook in de grondtekst, in het Grieks, van het woord heer. De zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid. En een heerlijkheid is het koninkrijk van een heer. Ik heb het al eens eerder gezegd, ik dacht het ook hier. Hè? Een koninkrijk is het koninkrijk van een koning. En dan heb je nog het graafschap van een graaf. Hè? En een hertogdom van een hertog en een prinsdom van een prins. En zo heb je de heerlijkheid van een heer. Als iemand heer is, dan betekent dat dat hij regeert of macht heeft over een heerlijkheid. Dat is wat hier staat. Niks glorie, dat betekent niks. Glorie wil niks zeggen. Weet je wat glorie betekent? Hè? Nee, ik ook niet. Heerlijkheid, daar gaat het om. Het is het gebied waar de Heer over regeert. En de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid. Dat betekent dus dat hij niet alleen Zoon des Mensen is, maar bovendien ook Heer. Anders kon hij geen heerlijkheid hebben. Als iemand niet koning is, heeft hij geen koninkrijk. En als hij niet Heer is, heeft hij geen heerlijkheid. Het is precies wat 1 Korinthe 15 zegt. De laatste Adam, de tweede Adam, is de Heer uit de hemel. En hier staat hetzelfde. De zoon van Adam, de erfgenaam van Adam, komt dus in zijn heerlijkheid. Je ziet wat een hoge titel dat is. En hij komt pas in die heerlijkheid aan het einde dus van deze volgende bedeling. Aan het eind van die totale periode van 40 jaar na de opname van de gemeente. Dan zal de zoon des mensen komen in zijn heerlijkheid. En zoals we eerder gezien hebben, dan op datzelfde moment komt er een einde aan de tegenwoordige eeuw. Definitief. Weet u nog dat we het daarover gehad hebben, over de eeuw? Over de tegenwoordige eeuw? Dat is de eeuw waarin Satan regeert. Dat is de eeuw waarvan Satan de vorst is. En als Satan gebonden wordt, over dat tijdstip gaat het. En als Satan gebonden wordt, als Satan ophoudt te regeren, is tevens zijn eeuw beëindigd. Dat is het einde van de tegenwoordige eeuw. Nou was de vraag van de discipelen. Wanneer zal dat zijn? Het einde der eeuw? Nou, wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid. En voordat hij in die heerlijkheid komt, is hij nog de verachte. Is hij nog de verworpene. Is hij degene die nog gepredikt moet worden in de wereld. Dat gebeurt vandaag en dat gebeurt dan ook, uiteraard. Degene die gepredikt wordt omdat hij door de wereld verworpen is. Maar dan op dit tijdstip waarover Matteüs 25 vers 31 spreekt, dan zal hij zich openbaren. En dan is het laatste moment. Dat is het einde deze eeuw en tegelijkertijd de definitieve openbaring van het koninkrijk van deze Zoon des Mensen. Oftewel van de heerlijkheid van deze Zoon des Mensen, want dat is volstrekt hetzelfde natuurlijk. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem. Ja, er komen wat engelen mee, staat hier. Er is me wel eens gevraagd bij gelegenheid, wie zijn die heilige engelen eigenlijk? In het Oude Testament komt de uitspraak ook nogal eens voor over dat de Heer komt met al zijn heilige engelen. En uit het verband is niet altijd duidelijk waar het om gaat. Je moet goed begrijpen dat ik geloof uiteraard dat als de Heer komt, dat daar engelen mee gemoeid zijn. Dat niet alleen, maar het is zelfs zo dat de engelen volgens Hebreeën 1 gedienstige geesten zijn die uitgezonden worden tot behoeve van degene die de zaligheid beërven, staat er. En daarom is het ook waar dat de Heer Jezus kon zeggen dat als hij hulp nodig had, kon hij een beroep doen op al die engelen die hem omgaven. Weet u nog? Ja, bij gelegenheid zei hij dat, laat het zwaard maar weg, het is een engelen genoeg als ik het nodig vind. Maar hij vond het niet nodig. En bij zijn verzoeking in de woestijn, daar waren die engelen inderdaad, alleen ook daar was het niet direct noodzakelijk. Maar ze waren er wel. En wat ons betreft, of wij zijn ook degene die de zaligheid werven, niet alleen de Heer zelf, maar wij ook. En ook voor ons zijn er engelen die gedienstige geesten zijn, die voor ons worden uitgezonden. Ja, gelukkig niet door ons. Sommige mensen denken dat wij ze moeten uitzenden, maar dat is niet waar, de Heer zelf doet dat. He? Maar ze dienen ons, het is ten behoeve van ons. Dus die zijn er. En als de Heer straks komt, dan is dat ook uiteraard met heilige engelen daarbij. Maar het neemt echter niet weg dat het woord engel in de Bijbel een veel bredere betekenis heeft dan die wij er gewoonlijk aan geven. Een engel is natuurlijk een van de geestelijke wezen, dat klopt, dat is inderdaad zo. Een hemelswezen, dat is waar, maar het woord engel betekent dat niet. Een engel is een boodschapper. Engel is het Hebreeuwse woord malach, dat betekent boodschapper. Het wordt zelfs vertaald met gewoon koning. Het is het gewone woord voor koning ook. Alleen wordt het dan anders uitgesproken. Dan zegt men melech of melek of melch. Melchizedek, melek tzadik is dat eigenlijk. De rechtvaardige koning. Malach of engel betekent zowel dienstknecht als koning. Maar het is de uitdrukking voor hen die God dienen. In het algemeen, dat is een engel. Een boodschapper van God. Of iemand die van God koningschap ontvangen heeft. Dat is altijd een engel. En denkt u maar aan koning David. Die niet alleen een dienstknecht was van God. Maar tegelijkertijd door God ook tot koning gezalfd was. U ziet dat dienstknecht en koning in het Hebreeuws hetzelfde woord is. Niet bij vergissing. Maar omdat dat naar Bijbelse norm inderdaad hetzelfde is. Iemand die koning is, is een dienstknecht van God. Of bent u vergeten dat de schrift leert dat de overheid Gods dienaresse is? Zie. Wij hebben ervan gemaakt dat een koning het volk dient. In België hebben ze een koning der Belgen. Dat suggereert dat hij de Belgen dient. En wat hij doet moet hij zelf weten. Ik bedoel, daar bemoei ik me nooit mee. Maar in ieder geval, ik weet uit de schrift dat een koning God hoort te dienen. Zie. En een boodschapper is tot het volk namens God, maar hij dient God. Ja, dat is Bijbelse waarheid. En een engel is dus iemand die door God is aangesteld om hem te dienen en zelfs om eventueel namens hem te regeren. Ja, en een toepassing van het woord engel vinden we bijvoorbeeld in verband met Johannes de Doper. Immers in de profeet Malachi, dat betekent letterlijk mijn engel, Malachi. Dat betekent mijn engel. Daarin staat een profetie waarin de Heer zegt, zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht. En het is duidelijk dat daarmee gedoeld wordt op Johannes de Doper. Het wordt later door de Heer Jezus zelf gezegd dat het sloeg op Johannes de Doper. En er blijkt dus dat Johannes de Doper een engel genoemd wordt. Begrijpt u wel? Maar hij was niet zo'n hemels wezen, maar hij was wel iemand die door God gezonden werd, was om hem te dienen, om namens God een boodschapper zijn en zelfs om macht uit te oefenen enzovoort. En daarom heet hij een engel. En waar ik nou naartoe wil is dit, dat ik dus ook geloof dat hier speciaal bij staat dat, dat er alle heilige engelen met de Heer zullen verschijnen, omdat deze heilige engelen niet zozeer de aanduiding is van al die hemelse wezens, want die zijn er altijd bij, dat hoeft ook niet speciaal vermeld te worden. De vraag is dus, waarom staat het er wel? Wel, omdat ik geloof dat het hier om bijzondere engelen gaat. Namelijk niet om die hemelse wezens van oudsher, die gedienstige geesten, maar dat het hier gaat om hen die inmiddels ook puur hemelse wezens geworden zijn. En als u een gelovige bent, heb ik het over u. Begrijpt u wel? Want 40 jaar voor dit tijdstip wordt er gezegd dat wij als gelovigen de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht om voor altijd met de Heer te zijn. Of nemen we Johannes 14, daar staat er op dat gij ook zijn moogt waar ik ben. En dat voor altijd uiteraard. En als de Heer hier in heerlijkheid verschijnt en op de troon zal zitten, wie is daar dan bij? Wie zijn daar dan bij? Wel, wij natuurlijk. Ik kan het nog sterker zeggen. Als wij leden zijn van het lichaam van Christus en Christus verschijnt in heerlijkheid, waar zijn wij dan? Wel, dan verschijnen we met hem. En dat is wat de apostel Johannes bij een andere gelegenheid zegt, hè? Als hij geopenbaard wordt, zullen we met hem geopenbaard worden. Ja. Ik geloof dat het daarom gaat. En ik geloof inderdaad dat ook als in de profetieën van Daniel gesproken wordt over de engelen die bij de Heer zijn, dat het daar ook gaat over ons, over de gemeente namelijk. Je moet goed begrijpen dat die gemeente hier niet genoemd kan worden, die gemeente waarvan wij deel uitmaken, het lichaam van Christus, omdat die hier nog niet eens bestond en bovendien was ook nog niet verteld dat die zou komen. De gemeente waarvan wij deel uitmaken vindt zijn oorsprong in de opstanding van Christus en vindt zijn bevestiging in de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Het is een beetje makkelijk om er nou over te praten, daar is het begin. Dat is het begin van de gemeente als lichaam van Christus. Begin van die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Wij maken daar deel van uit. Maar op dit tijdstip dat deze redenvoering wordt uitgesproken, bestond dat nog niet. En was het ook nog niet geopenbaard. Het was immers nog die bekende verborgenheid waar we eerder over gesproken hebben. Dat is al meer dan een jaar geleden, geloof ik, maar goed, hè? Maar zo is het immers. Wel, en daarom staat er gewoon heilige engelen. Voor wie het weet, is het te herkennen. Voor wie het niet weet, wel, die vindt het niet. Nou, dat is het kenmerk van een verborgenheid. Dan zie je hoe verborgen de gemeente is. Maar wij die die gemeente kennen, wij die de aard van de gelovigen van deze bedeling kennen, wij kunnen hier ook in herkennen dat hier gesproken wordt over de gemeente die met de Heer is en met de Heer zal verschijnen in heerlijkheid. En dat is de reden waarom dat zo staat natuurlijk. En dan ga ik verder, dan staat er dat wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dat hij dan zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Daar heb je het, hè? De troon van zijn heerlijkheid. Wel, er staat niet zijn heerlijke troon of zoiets, maar de troon van zijn heerlijkheid. Zoals er een troon bestaat van een koninkrijk. Die staat hier een paar kilometer verderop, hier in Nederland, hè? De troon van het koninkrijk der Nederlanden. En zo is er ook een troon van de heerlijkheid. Van het koninkrijk van de Heer namelijk. Die troon van zijn heerlijkheid, die staat uiteraard in Jeruzalem. Dan. Die is dan weer opgericht. Dat staat ook in die bekende psalm. Kent u die psalm waarin staat, bid voor de vrede van Jeruzalem? Nou, in diezelfde psalm wordt gesproken over het feit dat in dat Jeruzalem waarvoor gebeden wordt, dat daar de tronen des gerichts gesteld zijn. Het is de stad van David, waarin de tronen des gerichts zijn opgericht. Bid voor de vrede van dat Jeruzalem, waarin die troon is opgericht. En je moet goed begrijpen dat in de tijd waarover wij de laatste weken hier gesproken hebben, dat in die tijd er sprake is van een bekeerd Israël in een herstelde Joodse staat, waar de troon des gerichts en de tronen des gerichts worden opgericht. Maar dat in de tijd van grote verdrukking. Terwijl er nog steeds verdrukking is over de volkeren. In die 33 jaar dus. Hè? Over die tijd gaat het. En over die tijd spreekt ook de psalm. Bid voor de vrede van dat Jeruzalem. Want die haar beminnen, die zullen wel varen. Hè? Wel moeten zij varen die u beminnen. Daar gaat het over. Want hier hebben ze die troon. De troon van de Zoon des Mensen. De troon van de Heer. De troon van, van de heerlijkheid van de Heer. En daar zal de Heer op een bepaald moment op zitten. En wat doet hij dan? Nou, daar gaat het nu om. Hij verschijnt dan en wat zal hij dan doen? Wel, uiteraard beginnen ook in de praktijk te regeren over deze wereld. Die aan hem is onderworpen. Ja, het spijt me dat te moeten zeggen, maar het blijft natuurlijk zo dat we te maken hebben met wel degelijk vaste data. Dat wil zeggen dat de tijd vaststaat waarop de dingen zullen gebeuren. Dat is in het verleden altijd zo geweest. God heeft bepaald, dan en dan zal het gebeuren. En dat is in de toekomst ook het geval. En wanneer eenmaal de opname van de gemeente geweest is, dan weten wij dat 7 jaar daarna de bekering van Israël een feit moet zijn. Dat is Gods gestelde tijd. 2 × 1260 dagen later is dat. Dus op de dag dus gerekend. Dan is die gestelde tijd. En wat er gebeurt, en we hebben dat gezien, is dat degenen die op dat tijdstip tot geloof gekomen zijn, zullen kunnen vluchten, voor zover ze in Jeruzalem waren, Jeruzalem uit. Want de Heer verschijnt dan op de Olijfberg. Maar degenen die op dat tijdstip niet tot geloof gekomen zijn uit Israël, want daar praten we nu over, die zullen dan gedood worden. En datzelfde gebeurt 33 jaar later, maar dan met de volkeren. Weer een vaste tijd. Op dat tijdstip moet het koninkrijk van Christus definitief gevestigd zijn op aarde. U moet goed begrijpen, als de Heer op alle mensen moest wachten totdat iedereen tot geloof gekomen was, dan kwam er nooit wat van terecht. Afgezien dan van het feit dat zo'n gedachtegang op zich onmogelijk is, want het veronderstelt dat de mens in staat zou zijn om Gods plannen tegen te houden. Ja, sommige mensen denken dat, die zijn zo hoogmoedig, die denken dat ze God kunnen tegenhouden. Ja, het is hoogmoed, want aan de andere kant leert men dan dus dat wij bovendien ook de komst van de Heer zouden kunnen bespoedigen of zo. Of dat wij in staat zouden zijn door onze activiteiten om de hele wereld, dat wil zeggen alle mensen individueel, tot Christus te brengen. Nou, ik zal u dan dit vertellen, er komen in ieder geval minder mensen dagelijks tot geloof dan dat er geboren worden, zodat we steeds verder achteruit gaan met die ontwikkeling. Dan is er geen enkele hoop en dan heb ik zelfs dus geen hoop op de wederkomst van Christus. Ja, zo zit het dus niet. Wat er namelijk gebeuren zal, is dat God zijn bepaalde tijd gesteld heeft, dat als die tijd zal zijn aangebroken, dat hij gewoon de ongelovigen van de aarde zal wegdoen. Het is niet voor niks een generatie lang door 144.000 minimaal gepredikt over de hele aarde. Iedereen kan het gehoord hebben. Weet u nog wat we gelezen hebben in dezezelfde redenvoering in 24 vers 14? Dit evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken. Ja, niet aan alle mensen direct, maar er staat wel aan alle volken. En dan zal het einde van de eeuw dus komen. U ziet, die boodschap wordt in ieder geval over de hele wereld en aan alle volken als zodanig gepredikt. En dat moet gebeuren omdat op slot van deze periode de Heer inderdaad de ongelovigen van de aarde wegneemt. Hij zal de volken voor zijn aangezicht verzamelen, staat er in vers 32 van hoofdstuk 25, en hij zal scheiding maken. En hij doet dat op grond van zijn heerschappij. Niet langer is Satan de vorst over deze wereld. Deze eeuw waarvan Satan immers de God is, die is dan afgelopen. En de Heer zelf heeft ten volle de heerschappij op zich genomen over de hele aarde. En wat hij doet is de volkeren verzamelen en de rechtvaardigen van de onrechtvaardigen scheiden. Of anders gezegd, de gelovigen van de ongelovigen scheiden. En dan blijf ik herhalen wat ik eerder gezegd heb, naar aanleiding van Matteüs 13 en naar aanleiding van Matteüs 24 en 25. Namelijk dat de rechtvaardigen, de gelovigen dus, gewoon op aarde blijven zullen en de 1000 jaren binnen zullen gaan. En dat de ongelovigen van de aarde worden weggenomen. Want er zouden 2 op een akker zijn en de een zal weggenomen, de ander zal gelaten worden. Weet u nog?
Ja.
We hebben dat allemaal al een paar keer besproken, bij verschillende gelegenheden. Wel, hier komen we weer bij datzelfde verschijnsel. Let wel, we praten hier niet over de jongste dag. Dat is pas na de 1000 jaren. En op de jongste dag worden niet de volkeren voor God verzameld, zozeer. Maar er worden alle doden, alle mensen die ooit geleefd hebben, voor God verzameld. Maar hier worden alleen voor God verzameld, voor de Heer verzameld, degenen die leven. De levende mensheid. Degenen die dan de aarde bevolken, daarom heten ze ook volken. En die volken worden voor de Heer verzameld. En dan staat er, hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Een beetje moeilijke materie misschien, maar het gaat hierom dat de Heer scheiding maken zal tussen wat hij noemt schapen en bokken. Dat staat in het Oude Testament trouwens ook. In mijn Bijbel staat er zelfs een verwijzing bij. Er staat Ezechiël 34 vers 17 en 20 staat erbij. En dat klopt precies, want daar wordt gezegd door de Heer dat hij scheiding zal maken tussen klein vee en klein vee. Kijk, en nu is zo, er bestaat groot vee en er bestaat klein vee. Groot vee, dat noemen wij runderen, hè? Koeien zeg maar in het algemeen. En dan heb je klein vee en dat zijn schapen, maar ook bokken. Het zijn 2 soorten klein vee. En in de Bijbel is het zo dat, ja, het is moeilijk om het vlug uit te leggen, maar ik zal een poging doen. In de Bijbel is het zo dat de runderen, het grote vee dus, een beeld is van de volkeren. De heidenen, de volkeren dus. Terwijl het klein vee een beeld is van het volk van God. Meestal zeggen we Israël, en meestal zeg ik het ook zo, maar ik moet het nou wat nauwkeuriger zeggen. Ik zeg, klein vee is een beeld van het volk van God. Is een beeld van het volk waarover God officieel regeert. Dat is Israël immers altijd geweest. Daarom is Israël altijd de kudde. En weet u nog dat Israël een paaslam moest nemen en dan kon het niet schelen of het was van de schapen of van de bokken. Dat gaf niet. Er mocht een jong mannetje schaap zijn, het mocht ook een mannetje bok zijn, een jongen. Hè? Maar wat voor een, dat gaf niet. En bij vele offeranden, uit Leviticus bijvoorbeeld, staat ook een geitenbokje. En het mocht zijn van de schapen, het mocht ook zijn van de bokken, dat gaf niet. Dat verschil werd daar niet gemaakt. Want klein vee in het algemeen is een beeld van hen die horen tot het volk van God. Hen over wie Christus regeert. En merkwaardig is dat juist in dat verband in het Oude Testament in Ezechiël 34, waar trouwens gesproken wordt over de goede herder die komen zou, waar de Heer Jezus later op zin speelt, hè, waar gesproken wordt over die ene herder die Israël zou hebben, namelijk de zonen Davids, hè, die ene herder die de Heer over hen verwekken zou, wel in die hoofdstukken wordt erover gesproken dat de Heer scheiding zal maken in de kudde. Scheiding tussen klein vee en klein vee. Wel, wat Israël wist of kon weten is dat de Heer scheiding maakt tussen groot vee en klein vee. Tussen hen die er niet bij horen en hen die er wel bij horen, zal ik maar zeggen. Hen die niet volk van God zijn en hen die wel volk van God zijn. Maar het punt is dat er juist nu gesproken wordt over scheiding tussen klein vee en klein vee. En de Heer hier in Matteüs 25 zegt het nauwkeurig en zegt, ik maak scheiding tussen schapen en bokken. Want ze horen beide tot klein vee. En nou gaat het om het verschil tussen die beiden. En het verschil is dit, dat een schaap een nogal mak en tam, stil, rustig dier is. Er zijn misschien uitzonderingen, dat weet ik, dat komt ook nog wel eens voor. Maar daar gaat het nou niet om, het gaat om de regel. De normale situatie is die dat een schaap stil is en dat hij luistert, niet zelf spreekt, maar luistert naar de stem van de herder. Het schaap zelf is stom, weet u nog. Zelfs als het geschoren wordt. Het protesteert niet en het is zelfs betrekkelijk hulpeloos. Er gaat niet zoveel van uit. Ze zijn inderdaad een beetje domme dieren, zouden wij zeggen. Hè? Schaapachtig noemen we dat. Hè? Maar ze zijn een beeld van de gelovigen. Die vertrouwen hebben in de herder. Die niet zoveel te vertellen hebben. Niet zoveel kritiek hebben op de gang van zaken. Maar die simpel dat lied zingen. Weet u wel, van wandel maar stillekens achter hem aan. Dat is het lied ongeveer. Dat is de waarheid waar het om gaat. Schapen zijn een beeld van de gelovigen die de herder, de zonen Davids, de herder, volgen. Ja, David was een herder. Nou, maar bij geiten ligt het anders. Geiten die maken een heleboel herrie over het algemeen. Dat ze stinken, daar hebben we het nou niet over, hè. Ja, je mag niet discrimineren, maar goed. Maar ze maken wel een hoop herrie. En het is levendig spul. Het is leuk om naar te kijken, ook als ze groter worden, hè. En als jongen had ik de droom dat ooit nog eens een keer een bokkenwagen te kunnen bezitten. Waar ik dat vandaan haalde, weet ik niet, want ik had nog nooit zo'n ding gezien. Maar er stond in die vreselijk oude leesboekjes, vooroorlogse leesboekjes die wij op school, op de lagere school hadden. Een bokkenwagen had je nooit van gehoord. Maar het leek je wel wat, hè. Maar zo is het toch. Er zijn nogal sterke beesten. Wild en sterk. En agressief vaak. Nou. En in de Hebreeuws is het zo dat een van de woorden voor die bokken, geitenbokken, betekent letterlijk krachtig. Sterk. Dat wil zeggen, een geit of een bok is per definitie sterk. Het vertegenwoordigt kracht. Dat wil zeggen, eigenlijk eigen kracht. En in de meeste gevallen is dat een negatieve zaak. Heeft het een negatieve betekenis. Weet u nog wat van een gelovige gezegd wordt? Nemen weer eens een andere schrift plaats, hè. Er wordt gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht, zegt de Heer, wordt in zwakheid volbracht. Mijn kracht, zegt de Heer, wordt volbracht in de zwakheid van Paulus, want tot hem sprak hij. Gods kracht wordt volbracht in de zwakheid van de gelovigen. Van, we zingen dat lied, ik ben zwak, maar hij is sterk. En hij volbrengt in mij zijn werk. Daar gaat het om. En wat hier nou aan de hand is, is dat dit klein vee in het algemeen terecht is gekomen in het koninkrijk van Christus. Dat wil zeggen, ze behoren tot zijn volk. Maar er zijn erbij, die zijn daar in eigen kracht. En dus in ongeloof, want daar komt het op neer. Maar ze maken deel uit van het koninkrijk. Ze zijn erin gekomen. Dat wil zeggen, ze zijn bij het begin van dat koninkrijk terechtgekomen. Het tijdstip waarop het koninkrijk van Christus gevestigd wordt over de aarde. En wat doet de Heer dan het eerste? Degene eruit doen die er niet in horen. Zal ik eens een ander beeld aanhalen? Want je komt het de hele Bijbel door tegen. Ander beeld. Dat koninkrijk van Christus hier op aarde, of de 1000 jaren zo u wilt, wordt in de Bijbel ook voorgesteld als een bruiloft. Als de bruiloft des lams. Ja, het is de huwelijkssluiting. En daar een van de gelijkenissen die daarover spreekt, gaat erover dat uiteindelijk iemand zich in die bruiloftzaal bevindt die er niet in hoorde. En het heeft me jarenlang bezig gehouden. Ik kan durven rustig te zeggen. Ik denk, hoe is het mogelijk? Hoe kan zo iemand er binnenkomen? Hoe komt zo iemand in vredesnaam daar binnen? Want dat mocht niet, dat kon niet. Bovendien, ja, je hebt er geen begrip voor. Ging er juist om dat elk die wil mocht komen, wanneer ze tenminste de juiste kleding aantrekken. Nou, dan val je meteen tussenop als je niet de goede kleding aan hebt. Nou, hoe komt zo iemand daar binnen? Wel, er is maar één antwoord op. He? Ja, er zijn er die langer meedraaien dan vandaag. Die weten het antwoord al. Het antwoord is natuurlijk, hij was er al. Hij was er al voordat er een bruiloft was in die zaal. Hij bevond zich al in die zaal. Hij had zich in laten sluiten, of weet ik veel. Of hij woonde daar misschien al jaren. Je bedoelt, dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, hij was daar, maar hij was niet gekomen voor de bruiloft. Als dat zo was, was hij gekleed geweest op de voorgeschreven wijze. En daarom wordt hij eruit gezet. Had er geen recht op. En dat is wat hier ook gebeurt. Er zijn er die zich dan in de bruiloftzaal bevinden, zal ik maar zeggen. Maar ze horen er niet thuis, ze hebben er geen recht op en ze worden er dus uitgezet. En dat is het verhaal hier. En vandaar, de mensheid maakt in totaal deel uit van het koninkrijk van Christus daar. En wat doet hij dus? Degene die hij daar niet in wil hebben eruit zetten. Ja, en dat is wat gebeurt. En vandaar dat de schapen van de bokken gescheiden worden. Ze worden eruit gezet. En hoewel, dat is eenvoudig genoeg. Als u het verhaal in de loop der maanden gevolgd hebt, dan begrijpt u dat op dit moment het koninkrijk van Christus gevestigd is, niet alleen in de hemel, maar alzo ook op de aarde. Ja, ik geef maar weer een paar schriftverwijzingen erbij, hè. Het koninkrijk is dan gekomen, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En als hij nu nog iemand uit zijn koninkrijk zou willen zetten, en hij wil dat, waar zet hij zo iemand dan? Ja, nog lager, hè? Onder de aarde dus. In de buitenste duisternis, ja, dat is het nu eenmaal. Ja, het koninkrijk begint in de hemel, dat zegt de Hebreeënbrief. En het noemt het daar trouwens het binnenste heiligdom. Hetzelfde Hebreeënbrief, hè? Het koninkrijk van Christus is gevestigd in de hemel, want daar is de koning, daar is Christus. Aan de rechterhand Gods, het binnenste heiligdom. In diezelfde brief staat dat, dat wij nog niet zien dat hem alle dingen onderworpen zijn. Want het is nu in de hemel, in het binnenste heiligdom. Maar vanuit het binnenste heiligdom wordt het geopenbaard tot op de aarde. Dat is gereed dan aan het eind van die volgende bedeling. Dus op het moment waar we hierover praten. En dat betekent dat het koninkrijk vanuit het binnenste uitgebreid wordt tot op de aarde. En degene die er dan nog uitgezet wordt, die verdwijnt naar onder de aarde. En dat is dan inderdaad buiten. Dat is makkelijk. Als boven binnen is en die wordt steeds lager weg buiten gesloten, dan komt die uiteraard buiten terecht, ja. Dat is makkelijk. Ja, ik zou er nog een beetje meer over willen vertellen, maar dat doe ik nou niet, hè. Daar gaat het nou niet om. We gaan maar om het principe dat de ongelovigen van de aarde worden weggedaan. Doordat ze gedood worden, vanzelfsprekend. En dan staat er, vers 32, voor hem zullen al de volken vergaderd worden. Voor hem wil zeggen, voor zijn aangezicht. En aangezicht wil zeggen dat hij er is, voor zijn verschijning. De Heer is gekomen, hij is geopenbaard op aarde en voor zijn aangezicht worden ze verzameld. En u weet dat er heel wat zijn die voor zijn aangezicht niet bestaan kunnen. Dat er heel wat zijn die de Heer niet kunnen zien en leven. Ja, ik doe een beroep vanavond op je algemene Bijbelkennis, hè. En zo is het hier ook. Er zijn er die voor zijn aangezicht verzameld worden en die niet kunnen leven. Er staat, voor hem zullen al de volken vergaderd worden, want de koning verzamelt uiteraard volken, want daar regeert hij over. En volken bestaan uit de levende mensheid. Dat we dat ook goed begrijpen. Hier worden niet de doden opgewekt, hier worden de levende mensheid geoordeeld. Omdat de Heer hier op aarde zijn koninkrijk over de levende mensheid opricht. En dan staat er, hij zal ze voor zijn aangezicht vergaderen, hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Wel, die herder is uiteraard de beloofde herder. De herder die de Heer verwekken zou, de zoon Davids, de zoon van David, de herder. David, die herder was en die van achter de schapen vandaan gehaald werd om koning te zijn, is de stamvader van de Heer Jezus Christus, die inderdaad koning en herder is. En hij zegt dan inderdaad van zichzelf, ik ben de goede herder. Want hier hebben we die goede herder. En hij scheidt de kudde. En dan staat er, hij scheidt de schapen van de bokken. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Maar die uitspraak rechterhand heeft in het Hebreeuws ook de betekenis van dat het van dezelfde soort is. Dat ze bij elkaar horen, dat ze eigenlijk identiek zijn. Ze horen bij elkaar. Nou, en zo heeft God gezegd tot Christus, zit aan mijn rechterhand. Waarom? Omdat Christus God is. Ja, we hebben een drie-enig God. We blijven meestal bij drie stoppen, maar het is een drie-ene God. Christus zit aan de rechterhand Gods, omdat hij God is. Zie? En hij zit aan de rechterhand Gods, sinds wanneer? Wel, ja, sinds zijn opstanding en hemelvaart, hè? God heeft hem uitermate verhoogd en hem een naam gegeven die boven alle naam is. opdat in zijn naam zich alle knie zou buigen enzovoorts. Dus zei Filippenzen hoofdstuk 3. Dus hij zit daar sinds zijn dood en opstanding, sinds zijn wedergeboorte. En het is heel eenvoudig dat degenen die hem gevolgd zijn in de wedergeboorte, u en ik dus, als we gelovigen zijn, hè, dat wij ook zitten aan zijn rechterhand. Dat zegt diezelfde Hebreeënbrief trouwens ook. Die zegt dat wij kunnen naderen, mogen, zelfs moeten eigenlijk, naderen tot de troon der genade. De troon, dat is die troon daar. De troon der genade waarop Christus zit aan de rechterhand Gods. Dat is onze positie ook. Zie? Dus aan Gods rechterhand bevinden zich allen die geloven, allen die wedergeboren zijn, want ze zijn met hem verbonden. En dat wij met hem verbonden zijn is duidelijk genoeg. Wij zijn leden van het lichaam van Christus en Christus is de Zoon van God en dus God. Ziet u? We zijn met hem verbonden. Christus die ons leven is. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, zegt de apostel Paulus. En we richten onze blik naar boven. Ons leven is in Christus verborgen bij God. Zie, we zijn met hem verbonden. En daarom is onze positie aan de rechterhand Gods. Alle gelovigen hebben een positie aan de rechterhand Gods. En dat heet ook niet voor niks zo. Letterlijk staat het trouwens aan de recht. Aan de rechter van God. Het hele woord hand komt eigenlijk niet voor. Het heet gewoon rechts. En wij hebben dat verleerd tegenwoordig, hè. Maar rechts betekent ook inderdaad recht. In het Nederlands zijn twee woorden, in het Engels is het weer één, hè. Right. En right betekent dat het rechts is, maar right betekent ook dat het goed is. En dat het recht is. Dat het correct is. Dat het zelfs rechtvaardig is in overeenstemming met het recht. De rechtvaardigen zitten uiteraard aan de rechterhand van God. Ja, in onze taal gaat het niet zo goed meer op, maar in de grondtalen zie je dat meteen. Daar gaat het maar om, hè. Degenen die varen zijn voor het recht, zitten ook recht van God. En tegenwoordig nemen ze het kwalijk als je het zegt, maar vroeger was het zo dat men zei, de linkerhand is de hand van de duivel. Als je een goed woordenboek hebt, dan vindt u de uitdrukking er waarschijnlijk nog wel in. Linkerhand is de verkeerde hand. Dat is de hand van de duivel. Links, dat is nooit goed. En link, laten ook nu de S even weg. Link, wel, ik ben net langs net Scheveningen binnengekomen. En dan weet je wel weer wat dat is, hè, link. Hè? Linke jongens, hè, dat is niet goed. Dat is misdadig, dat is zelfs strijdig met het recht. Dat is link. Daar hebt u de recht en link. Rechtvaardig. En onrechtvaardig, nou laten we zeggen gelovig. Een gelovig is iemand die aan het recht Gods onderworpen is. Gelovig en ongelovig. En daarom ongelovig wordt links neergezet. Aan de verkeerde kant. Dat is de kant van de duivel inderdaad. Ja, ik heb het niet over met welke hand u schrijft. Sommige mensen voelen zich aangesproken dan, maar dat bedoel ik helemaal niet. Daar heb ik helemaal geen kritiek op. Dat maakt mij ook niks uit. Bovendien, wij schrijven keurig met de rechterhand van links naar rechts. Maar in de oude Semitische talen schrijven ze met de rechterhand van rechts naar links. Dus je doet het ook andersom. Dus daar gaat het nou niet om. Daar maken we nou geen ruzie over. Maar het gaat om het principe. Hè? Rechts, dat is goed. Links is verkeerd. Rechts is gelovig. Is onderworpen aan het recht Gods. Links is degene die zich niet onderwerpt aan het recht Gods. En degene die dus niet gerecht zijn. Ja, in een van de liederen die we zingen staat het. Ben nu gerecht en vrij. Of gerecht en blij. Ik weet de tekst niet precies. Maar ik denk dat het Johannes de Heer was die het zo gedicht heeft. Ik ben nu gerecht. En hij bedoelt, ik ben nu gerechtvaardig. Recht gemaakt. Ik sta links aan te wijzen. Maar voor u rechts, hè. Ik zal consequent blijven. Recht. Ik ben nu gerecht. Gerechtvaardigd in Christus. En dus vrij. En dus het koninkrijk binnengegaan. In ons geval een hemels koninkrijk, in het geval van deze mensen een aards koninkrijk, maar dat is het. Het is heel eenvoudig. Het is misschien een beetje diepzinnig, maar dat komt omdat we niet zoveel meer gewend zijn tegenwoordig. Hè? Maar op zich is het niet zo moeilijk. Nou, dus hij zal de schapen tot zijn rechter zetten. Als u net zo'n vertaling hebt als ik, dan zult u zien dat het woord hand schuin gedrukt staat. Want in de grondtekst komt het gewoon niet voor. Er staat gewoon, hij zal de schapen recht zetten. of rechts. En hij zal de bokken link of links zetten. Maar het is eigenlijk de positie die ze zelf al hadden ingenomen. Iemand die in eigen kracht komt, staat links. Dat is de plaats die je zelf inneemt. He? Ja, we kiezen zelf of we rechts of links staan. Kiest nu heden wie gij dienen zult. He? Maar de Heer zal ze hier op diezelfde positie zetten. En dan zal hij zeggen... Ja, dan zal hij zeggen, er staat in vers 34... Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechter zijn... Komt gij gezegende mijns vaders. En ik vind het zo mooi dat hier staat... Als dan zal de koning zeggen... Als je gewend bent in de Bijbel te lezen, dan weet u dat dit een heel vreemde uitdrukking is. Als dan zal de koning zeggen. De Heer Jezus wordt in de Bijbel geen koning genoemd. Er enkele keren dan profetisch. Maar er wordt nooit over hem gesproken wat hij doet als koning. Maar hier staat het, als dan zal de koning zeggen. Hier is de Zoon des Mensen gekomen op de troon zijner heerlijkheid. En hij wordt hier beschreven, niet meer als Jezus of Christus of als de Zoon des Mensen, maar nu als de koning. En hij spreekt over zichzelf hier. Als dan, niet als dan zal ik zeggen, maar als dan zal de koning zeggen, eindelijk, hè. Als dan zal de koning zeggen, tot degene die aan zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijn vaders, beërft dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. En u weet, indien gij niet wederom geboren zijt, gij kunt het koninkrijk Gods niet zien. Zie, en vlees en bloed, weer 1 Korinthe 15... Waar ik net uit citeerde over de tweede Adam, die de Heer is uit de hemel. Daar staat in een van de daaropvolgende versen dat vlees en bloed het koninkrijk niet beërven zullen. Zie, je kunt die schriftgedeelte hier gewoon naast leggen. Niet vlees en bloed. Wel, dit zijn mensen van vlees en bloed die het koninkrijk binnengaan. Maar niet op grond van dat ze vlees en bloed zijn, maar op grond van het feit dat ze wedergeboren zijn. En dat nieuwe leven woont nog in dat oude lichaam. Nou ja, dat is verder niet zo'n erg grote handicap. Dat nieuwe leven gaat dat koninkrijk in. En dus het vlees en bloed waar het in woont ook. Maar daarom moeten ze wel eerst dus wedergeboren zijn. Ze moeten eerst nieuw leven ontvangen hebben door geloof in de Heer Jezus Christus. En dan gaan ze het koninkrijk in. En hetzelfde geldt voor ons nu in verband met het hemelse koninkrijk. Je moet wederom geboren zijn. Zie je? En dan beërf je het koninkrijk. Zo staat het hier. De koning zal zeggen. Komt gij gezegenden mijns vaders. Ze zijn gezegend door de vader van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de vader. De God en vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft. Ja, ik citeer uit het hoofd om de tijd. Hè, maar dat is Efeze 1. Vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Begrijpt u hem? He? Want de andere kant is, dat diezelfde God en Vader van onze Heer Jezus Christus, ook anderen zal zegenen met elke zegening op de aarde, straks. Geestelijke zegeningen, inderdaad. Maar hier op aarde. Dat is het verschil. Maar niettemin, tot hen wordt gezegd, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Eigenlijk staat er, het welk u bereid is van de nederwerping der wereld. Ik weet ook niet waarom ze dat zo raar vertalen. Maar grondlegging, dat bestaat eigenlijk niet. Grondlegging in de Statenvertaling is de vertaling van het Griekse katabole. En dat betekent nederwerping. Ik kan er niet anders van maken. Het gaat dus over een koninkrijk wat bereid is vanaf de val... Vanaf de nederwerping der wereld. Niet vanaf het begin der schepping, maar vanaf de val van de schepping. Dat is wat hier staat. En verder wat het precies betekent, daar zal ik het niet over hebben nu. Want dat is niet aan de orde. Maar volledigheidshalve vertel ik het maar weer. We zijn per slot van rekening met dit hoofdstuk bezig. Dus vanaf de nederwerping der wereld is dat koninkrijk bereid. Vanaf de nederwerping, vanaf de val, vanaf de zondeval van de wereld. Ik zei niet Adam. Ik zei de nederwerping der wereld. Vanaf dat moment heeft God bepaald dat dat koninkrijk zou komen. He? En hier komt het tot stand. Hier is het geopenbaard. En deze gelovigen gaan dat koninkrijk binnen. Waarom? Nou, zegt de Heer, want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Ja, en die rechtvaardige daar staat net zo te kijken als ik nou, hè? Van... Dus ze zullen zeggen namelijk, heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien? Waar hebt u het eigenlijk over? Hoe bedoelt u? Wanneer is dat geweest? En dan zegt de Heer, nee, niet de Heer zegt, de koning zal zeggen, staat er, hè, vers 40, en de koning zal zeggen, zal antwoorden tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Ja. De vraag is natuurlijk, wie zijn die minste broeders? Ja, je hebt in Utrecht een straat die heet zo, hè? Mindere Broederstraat. Hè? Het zijn minste mindere broeders en je hebt er nog een theologische boekhandel ook. Maar daar zullen we het nou niet over hebben. Maar wie zijn die minste broeders? Wel, dat is niet zo moeilijk. Want ik blader even terug in ditzelfde Matthäus-evangelie. Even een briefje erbij leggen, dan kan ik het weer terugvinden straks. Zo. Matthäus 10 namelijk... Daar wordt gezegd dat de Heer zijn discipelen bepaalde machten gegeven heeft. Bovendien wordt gezegd welke die discipelen zijn. Dat is heel opmerkelijk. Ze worden namelijk geteld en met name genoemd. 12 stuks. Ik weet het niet uit mijn hoofd welke dat zijn. Daar heb ik nooit hoeven leren. Maar in ieder geval, in vers 1 wordt gezegd dat de Heer hen macht gegeven heeft. Zijn 12 discipelen staten. Ze worden geteld dus. En de namen der 12 apostelen zijn deze. En dat is vanaf vers 2. Daar staat er Simon, Petrus, Andreas en hoe dan maar. Hè? En dan worden ze opgenoemd. En dan staat er in vers 5. Deze 12, ze worden dus weer geteld. Deze 12, niet andere, maar die bepaalde groep. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende: gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen. En gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen. Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Ja, ik moet er wel eens een beetje om lachen, maar soms hebben mensen het over het zendingsbevel in de Bijbel enzovoorts. Hè? Over dat wij moeten uitgaan tot het einde der aarde enzovoorts, het zendingsbevel. En dan zeg ik altijd, welke bedoelt u? En dan wordt het meestal wat ingewikkeld. Dan zeg je, ja, maar de Heer heeft toch gezegd dat we toch moeten uitgaan tot de einden der aarde, alle volken tot discipelen maken. Wel, ik heb net al gezegd dat de strekking van dat zendingsbevel verband houdt met de openbaring van het koninkrijk in de toekomst. Het heeft te maken met de prediking van het koninkrijk hier op aarde. En een ander ding is, dat als u zegt, ja, maar dat staat toch gewoon in de Bijbel, dus is het voor ons bestemd. Dan zeg ik, ja, maar hier in Matthäus 10 staat ook een zendingsbevel. Is die dan niet voor ons bestemd? Ja, want hier is een zendingsbevel aan 12 apostelen. Maar toen de Heer zei, gaat uit in de hele wereld, zei hij dat ook tegen 12 apostelen, hoor, aan het eind van ditzelfde Bijbelboek. Maak alle volken tot mijn discipelen. Maar hier zegt hij, ga niet naar de heidenen. En daar zegt hij, ga naar alle volken. En hier zegt hij, nee, niet naar alle volken, alleen naar Israël. En nou is mijn vraag altijd in dat verband, welk zendingsbevel passen we eigenlijk op onszelf toe? En als u de ene kiest, waarom neemt u de andere dan niet? En als u de andere neemt, waarom neemt u de ene dan niet? Ik bedoel, u bent gedwongen één van de twee niet te accepteren, minstens. Minstens één van de twee niet te accepteren.
Centrale punt staat het toch geen scherp.
Ja, want kijk, wat ik probeer duidelijk te maken is, dat het in ieder geval zo is, dat één van deze twee zendingsbevelen niet op ons van toepassing gebracht kan worden, want ze zijn namelijk met elkaar in strijd. En als één van de twee niet op ons van toepassing is, komt wel eens wezen dat ze geen van twee op ons van toepassing zijn. En dat is precies wat ik geloof. Want ik ken een heel andere motivering voor onze zendingsactiviteit. Die kende de apostel Paulus ook. De apostel Paulus heeft nergens gezegd dat hij het zendingsbevel gehoorzaamd heeft. Maar de apostel Paulus zegt, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot geloof. Want de liefde van Christus dringt ons. Dat is 2 Korinthe 5. Begrijpt u? Dat Paulus het evangelie predikte was niet zozeer omdat hij daar een speciale opdracht toe had, ook al had hij die, zelf hoogstpersoonlijk ontvangen, maar omdat de liefde van Christus hem daartoe drong. Omdat hij de Heer kende, omdat de Heer in hem leefde, of laten we Filippenzen citeren, omdat de Heer in hem werkte, beide het willen en het werken. En dat is veel hoger dan een bevel. Als iemand namelijk van binnenuit bepaalde dingen doet, is dat zonder meer veel beter, veel hoger dan dat hij dat doet omdat iemand zegt dat dat moet. Ja, en ik durf het ook wel andersom te stellen. Ik heb gemerkt dat er veel, eergisteren zei iemand nog tegen me, die zei ik lag in het ziekenhuis en ik dacht van nou lig ik met zoveel ongelovigen hier, nou moet ik getuigen, ik moet van de Heer vertellen aan die mensen. Maar ik kan het niet. Ik zou niet weten hoe ik het moet doen. En toch moet het, want dat moet toch. Ja. En die persoon die hoorde op dat, die kon het niet en die draaide een bandje. Ja, het was een bandje van mij inderdaad. Waar ik precies op zei, wat ik nou ook had willen zeggen. Er staat nergens dat het moet. Doe maar rusten. De Heer zegt tot ons dat we moeten rusten. Dat we rusten van onze werken. Omdat we rust hebben gevonden in Christus. Dat we in onze Sabbat zijn ingegaan met de Heer. En dan is het vervolgens zo dat de schrift zegt dat wij als gelovigen bereid moeten zijn. Niet om uit te gaan, ja dat misschien ook. Maar we moeten bereid zijn om getuigenis af te leggen van de hoop die in ons is. Wat ik altijd zeg is dit. Kun je het zelf niet vertellen aan andere mensen? Wel als er mensen zijn die het nodig hebben en die geïnteresseerd zijn in het woord van God. Mensen die zoeken, die zullen bij ons terechtkomen. Omdat wij gevonden hebben. Die zullen ons vragen. Die persoon die me dat vertelde zei dat ze er toen mee ophield. Toen ze eindelijk geloofde, ja Heer, dank u wel dat ik rust gevonden heb. Ze heeft de Heer ervoor gedankt. Dat niet hoefde. En wat volgde daarop? Wel, precies wat je verwachten kunt. Hè? Dat er mensen komen die komen bij haar en zeggen, om te vragen. Van hoe is dat? Ik zie dat u bandjes naast, wat is dat? U heeft een Bijbel liggen. Het wordt raar. Hè? En zo werkt dat. En ik zeg dat niet voor niks. Ik weet dat velen van u kunnen getuigen dat het zo werkt. Ik kan zelf getuigen dat het zo werkt. Toen ik dacht dat het moest, kon ik het niet. En nou hoef ik niet meer en nou doe ik bijna niet anders meer. Hè? Ja. Soms denk ik wel eens, ik wou dat eerst maar eens eventjes een poosje kon stoppen, hè? Kijk, zo werkt dat. Dat is wat de Heer doet. Wat wij moeten hebben is veel meer geloof. Wij zullen het eens moeten verwachten van de Heer, dat de Heer in ons werkt. Begrijpt u wel? Laat er maar een hem over. Misschien is het onze tijd nog niet. De apostel Paulus heeft er ook 10 jaar over gedaan, meen ik, voordat hij eindelijk uitgezonden werd. En er zijn heel wat christenen die zijn nooit uitgezonden. Dat hoeft ook niet. Het mag wel. Sommigen worden ertoe geroepen. Als dat niet zo was, zou ik hier ook niet staan, uiteraard. He? Vanzelfsprekend. Ik bedoel niet kritiek te hebben. Maar ik bedoel te zeggen dat wij rust hebben in de Heer. Hij zal ons brengen bij het werk. Hij zal ons dringen om bepaalde dingen te doen. Hij geeft ons ook de mogelijkheid om getuige te zijn. Hij heeft ons, laat ik de schrift zelf citeren. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Dat betekent niks anders dan dat hij ons bekwaam gemaakt heeft om te spreken van de hoop die in ons is. Om te getuigen van het nieuwe verbond waarin ieder onder leeft die tot geloof in de Heer Jezus Christus komt. Hij heeft ons daartoe bekwaam gemaakt. Ja, dat was 2 Korinthe 3 voor de statistiek. Is dat, hè? Dan kun je dat nazoeken als u dat wilt. Nou, waar het nou om gaat is dit, dat we hier te maken hebben met 12 apostelen die een bijzondere zendingsopdracht krijgen. Niet gaat in de hele wereld, niet ga naar je familie, maar ga naar Israël. Het was in het plan van God dat eerst Israël tot geloof zou moeten komen, daarna zou Israël prediken onder de volkeren. Dat is oorspronkelijk, er is een boel aan toe te voegen, maar daar gaat het nou niet om. Maar hier worden ze gezonden om te prediken. Wel, wat moesten ze prediken? Vers 7. Heengaande predikt en zegt: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het heeft te maken met de openbaring van het koninkrijk vanuit de hemelen, uiteraard op aarde. Dus deze zendingsopdracht ligt in het verlengde. Dat wil zeggen, gaat vooraf aan de zendingsopdracht van gemaakt alle volkeren tot mijn discipelen. Het gaat vooraf aan de prediking straks niet van 12 getuigen in Israël, maar van 144.000 getuigen onder alle volken. Maar het ligt in elkaars verlengde. Daar gaat het nou om. Wat ik nou bedoel te vertellen is dat we hier te maken hebben met mensen die het evangelie van het koninkrijk prediken. Die prediken dat het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, kortom dat de koning is nabijgekomen, kortom dat de Heer zijn koninkrijk op aarde wil openbaren. Dat wilde hij toen ook. Dat is nooit gebeurd, maar dat lag ergens anders aan. Maar dat was de prediking. Dat is de prediking van Johannes de Doper ook geweest, enzovoorts. En dan zegt de Heer tot deze zendelingen, hij zegt: genees de kranken. Wel, dat doen wij niet, dat is vanavond al bewezen. Wij hebben ervoor gebeden dat de Heer dat zou doen, omdat wij machteloos staan. Ja? Ja. Maar hier staat het gezegd tot deze zendelingen: genees de kranken. En als je daar moeilijkheden mee hebt, zeg maar, dat gebeurt toch vandaag ook. Dan sla ik het meteen over, want daar wil ik geen discussie over hebben. Dan ga ik naar het volgende punt. Er staat: reinig de melaatse. En als u zegt, dat gebeurt vandaag toch ook, ga ik weer verder. Wek de doden op. Nou, ik denk dat nou de tegenspraak langzamerhand wel eens zou verstommen dan. Hè? Wek de doden op. Werp de duivelen uit. De demonen staat er letterlijk. En dan: gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. Gebeurt dat vandaag nog? Hè? Ook niet zo geweldig veel meer, heb ik de indruk. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Hè? Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. En dan staat er: verkrijgt u nog goud, nog zilver, nog koper in uw gordels? Het gaat om betaalmiddelen uiteraard, hè? Nog malen tot de weg, nog twee rokken, nog schoenen, nog staf, want de arbeider is een voedsel waardig. Begrijpt u dat dit volstrekt tegengesteld is aan wat er in onze tegenwoordige bedeling gebeurt? Het is totaal anders. Zie? Maar hier gaat het om zo min mogelijk bij je hebben en zo snel mogelijk evangelie prediken. Er is een beperkte tijd voor, de termijn staat vast. Binnen die datum moet het evangelie gepredikt zijn over alle volkeren. En dat zie je ook. Binnen een bepaalde termijn moest gepredikt zijn aan Israël. Dat is het. En niks bij zich, niks overbodigs, was ook helemaal niet nodig. Ze had ook geen betaalmiddelen nodig. Waarom niet? Wel, broeder of zuster, ja, de Heer geeft het om niet. Dat is het helemaal. Dat is precies. Leven uit de hand van de Heer. En Israël ging de woestijn in uit Egypte. Ze hebben vast misschien wel gedacht van: hoe moet dat nou als er 40 jaar... Nou, ze wisten niet dat het 40 jaar zou worden. Dat hoefde trouwens ook niet, maar dat was ook een eigen schuld. Maar ze hadden zich zorgen kunnen maken: hoe moet het nou, er zijn hier in de woestijn geen schoenmakers. Ja, je kon niet je schoenen laten verzolen in de woestijn, hè? Je kon geen nieuwe kopen. Maar het hoefde niet, de Heer voorzag daarin. De schoenen sleten helemaal niet. Nee. Ja, dat kan niet, maar de Heer deed het. Zo zit het nou eenmaal, hè? En zo is voor deze dienstknechten van God ook. Er was nergens voor te zorgen. Als er iets nodig was, zou het wel komen. Dat staat hier, hè? Er staat: want de arbeider is zijn voedsel waardig. Staat in vers 10. Ze hoeft er niks mee te nemen. Als je je werk maar doet, krijg je je voedsel ook. Ja, ik bedoel geen kritiek te hebben, ik bedoel alleen te lezen wat er staat. Maar wat, ja, het zit er iemand te lachen hiervoor in. Maar wat ik bedoel te zeggen is inderdaad dat als je je werk doet, ook als het je werk is voor de Heer, dan zorgt de Heer voor je onderhoud. Nee, ik heb niet gezegd dat ik moest omdraaien. Hè? Ik denk ook wel eens andersom, ja. Ik denk ook wel eens namelijk... Ja, dat mag ik misschien niet hardop zeggen, maar ik denk wel eens... En als de Heer nou niet in het onderhoud voorziet? Nou, wilt u dat nou zelf maar eens in? Dat hoef ik toch niet allemaal voor te zeggen. Het wordt toch tegen me gebruikt, dus... Hè? Maar u begrijpt waar ik het over heb, hè? Iemand die het werk van de Heer doet, wordt betaald door de Heer. En als de Heer hem niet betaalt, dan had hij dat werk zeker niet moeten doen of zo. Ik bedoel, ja, dat zijn mijn zaken verder niet. Ja, dat zijn de uwe misschien. En in ieder geval zijn het de zaken van de Heer. Maar ik meen heel serieus wat ik zeg. Nou. Dus, de arbeider is zijn voedsel waard. Dat geeft de Heer wel. En dan staat er, en in wat stad of vlek, dorp dus, gij zult inkomen, onderzoekt wie daarin waardig is en blijft al daar totdat gij daaruit gaat. Wees selectief. Kijk met wie je omgaat. Zoek het uit. Zoek de gelovigen op, uiteraard. Zoek degene die de boodschap aannemen. Vanzelfsprekend, die zijn het waardig.
Maar staat er ook nog, groet niemand op de weg.
Zelfs dat staat er, groet niemand op de weg. Nee, met de wereld niks te maken, alleen de boodschap prediken. En dat is alles. He? En niet groeten, geen gemeenschap uitdrukken met de wereld. Zo sterk gaat dat. Zie?
Ja, maar staat er ook een vriendelijkheid, zijn het allemaal te gaan.
Maar dat is nou het hele verhaal, hè? Dat het om verschillende dingen gaat. Je kunt bovendien vriendelijk zijn zonder mensen te groeten, hoor. Maar het gaat om verschillende zaken. Vandaag aan de dag werken dingen anders dan in deze situatie. Maar bepaalde principes zijn gelijk. Want de uitspraak, een arbeider is zijn loon waardig, er staat bij mij meteen een verwijzing bij. Leviticus 19 vers 13, Deuteronomium 24 vers 14, Deuteronomium 25 vers 4 enzovoorts. Dat wil zeggen, dat is niet een speciale waarheid voor die tijd, maar het is een waarheid die ook al waar was in de dagen van Mozes. Staat ook al in de wet. Ik bedoel, daar is niks aan veranderd. Dat is een universele goddelijke waarheid. De arbeider zijn loon waardig is. En dat een dorsende os geen muilbank mag om hebben. He? Dat is het. Nou, daar zullen we verder niet over hebben. Waar het nou om gaat is dat deze mensen een beperkte opdracht meekrijgen. En wat ze moeten doen is prediken dat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen is enzovoorts. En op alle manier hebben ze geen contact, mogen ze geen contact hebben met de wereld of de omgeving, maar gewoon doen wat de Heer ze opgedragen heeft. Met haast, gewoon doorgaan. Willen ze het niet ontvangen? Doorgaan. Kijk, wij als zendelingen, ik zeg wij als zendelingen, doen dat vandaag aan de dag niet. Ik ken verhalen van zendelingen die een leven lang op één plek gewoond hebben en gewerkt hebben om het woord te prediken. Met een heel mager resultaat. Dat is naar de wil van de Heer, dat een arbeider getrouw is. Natuurlijk. Zeker. Alleen voor de zendelingen in die tijd ligt het anders. Daar is het eenmaal de boodschap vertellen. En dan ook goed. En dan verder gaan. Dat is het. En dat staat hier dus ook, hè? In deze volgende verse. Nou, en dan sla ik een bladzijde om, want ik kan niet het hele hoofdstuk bespreken natuurlijk. Maar dan ga ik naar vers 40, waar de Heer nog steeds tot deze dienstknechten, deze predikers zegt, die u ontvangt, die ontvangt mij. En die mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Ja, wie u ontvangt, ontvangt mij. Wie deze discipel ontvangt, dat is vers 40 van Matthäus 10. Wie de discipel ontvangt, ontvangt de Heer. En de discipelen waren gezonden door de Heer. En de Heer zegt erachteraan, maar wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Zie, wie de discipel ontving, ontving daarmee de Heer en daardoor ontving hij God zelf. Begrijpt u wel? Dat is de gedachtegang. Omdat ze namelijk gezonden waren door God zelf. Ze vertegenwoordigden God. En de discipelen vertegenwoordigden de Heer, hun zender. En daarom staat er, die u ontvangt, ontvangt mij. En dan vers 41, die een profeet ontvangt in de naam van een profeet, zal het loon van een profeet ontvangen. En die een rechtvaardige ontvangt in de naam eens rechtvaardige, zal het loon eens rechtvaardige ontvangen. En zo wie een van deze kleine... Nou spreekt hij blijkbaar tot de omgeving. En hij wijst op de discipelen, wie anders. Hè? En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft. Alleen een beker koud water in de naam van een discipel. Voorwaar zeg ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. En de Heer zegt dus dat een ieder die iets zal doen ten behoeve van die discipelen, ten behoeve van die 12 die gezonden zijn, dat hij zijn loon geenszins zal verliezen. Dat wil zeggen, hij zal zijn loon ontvangen. Ieder die een dienstknecht van God ontvangt, herbergt, kleedt, een beker koud water geeft op zijn tijd, hè? Moet er niet minder in de winter wezen, denk ik wel eens, maar goed. Hè? Maar ieder die een dienstknecht van God zo ontvangt, zal daarvoor zijn loon niet verliezen, want wie een dienstknecht van God ontvangt, ontvangt God. Het is een heel eenvoudige waarheid. Hè? Maar het bijzondere is dat het er zo niet direct staat. Er staat, en zo wie een van deze kleinen, een van deze minsten, een van deze kleinen, min en klein, dat is hetzelfde, hè? Wie een van deze kleinen te drinken geeft. Hij noemt dus die discipelen, die gezondenen, degene die de boodschap prediken, die het evangelie van het koninkrijk prediken, hij noemt ze kleinen. En de Heer zegt, een, wie van deze kleine ontvangt, die ontvangt mij. Daar komt het op neer. Nou, en van daaruit kun je dus terug naar Matteüs 25. Want er staat in vers 40 van Matteüs 25, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste, kleinste, broeders gedaan hebt, zo heb gij dat mij gedaan. En dat ik dat niet verzonnen heb, dat het daarmee verband had, blijkt, want staat er nog onder ook bij mij, hè? Matteüs 10 vers 42 staat eronder. Ja, klopt precies, er staat hetzelfde. En dan weet je wie die kleinsten zijn. Dat zijn degenen die in die dagen, de dagen van Matteüs 24 en 25, geteld waren en gezonden waren om het evangelie van het koninkrijk te prediken. Niet slechts in Israël, maar juist onder de volkeren. Dit keer wel onder de volkeren, inmiddels. Daar gaat het om. Niet 12 dus, maar, heel goed, 144.000. Ja, iemand die een van die kleinste, die minsten ontvangen heeft, die heeft de Heer zelf ontvangen. Je moet goed begrijpen dat deze dus net zo gezonden worden als de 12 discipelen in Matteüs 10. En dezelfde tekenen zullen hen ook volgen. Dat staat trouwens ook in het grote zendingsbevel. Hè? Deze tekenen zullen hen volgen, enzovoorts. Hè? Predik het evangelie in alle volken, enzovoorts. En dan die tekenen zullen volgen. Wel, die tekenen zullen volgen, want het zijn de tekenen van het messiaschap van Christus. Messiaschap van Jezus van Nazareth. Diezelfde tekenen zullen gebracht worden, omdat ze aantonen dat de prediking is, de prediking van Jezus van Nazareth, die de Messias is. Zoals het in het verleden zo was. Zoals in het verleden de tekenen en wonderen bevestigden dat Jezus van Nazareth de Messias was, zo zal het in de toekomst precies hetzelfde weer het geval zijn. En onder beide omstandigheden ging het om de prediking van het evangelie van het koninkrijk aan deze wereld. En ten behoeve van deze wereld, en dat is het verschil met onze tijd, waarin de boodschap gepredikt wordt, niet aan de wereld, maar aan een enkeling, individueel. En niet ten behoeve van de wereld, maar ten behoeve van de Heer zelf. Want het blijft zo, dat iemand die vandaag in deze bedeling tot geloof komt, niet een beter mens wordt te midden van de wereld, maar dat hij wordt een lid van het lichaam van Christus en een burgerschap ontvangt in de hemel. En dat zijn leven in Christus verborgen is bij God. En tot hem wordt gezegd, zoek de dingen die boven zijn. Het is het grote verschil. Maar de overeenkomst is dat we geloven in de Heer Jezus. Dat we onze verwachting op hem gesteld hebben. Daar gaat het maar weer om. En wat u dus ziet hier in Matteüs 25, is dat de schapen, dat wil zeggen, degenen die het koninkrijk zullen beërven, dat zijn diegenen die de dienstknechten van God ontvangen hebben. Zie, dat is wat er gezegd wordt. Die hen verzorgd hebben. Het zijn degenen die de 144.000 dus in hun huis gehad hebben, of van eten hebben voorzien, of van kleding. Want ze mochten, als ze twee kleden hadden, mochten ze maar één bij zich hebben. Ze mochten maar één meenemen. Al die bagage ook onderweg. Ben u wel eens op reis geweest? Moet je met het vliegtuig op reis gaan, hè? Dan ben je weken van tevoren al bezig met wegen. He, ja, want 20 kilo en meer niet, want anders moet je gruwelijk bijbetalen. Zo. En dan ga je weg, nee, niks bij je. Hè? Heeft me altijd verbaasd, komen die mensen die duizenden gulden soms betaald hebben voor een vliegticket, komen ze uit dat vliegtuig en dan lopen erbij mensen alsof het bedelaars zijn. Hè?
Ja, niet altijd, maar soms wel, hè. Maar ze hebben niks bij, ze kunnen allemaal niet meenemen. Lichte kleding, enzovoorts. Nou, zoiets is dit ook. Hè? Niks meenemen onderweg, maar aan het werk gaan. Laat de bagage maar thuis, dat is niet nodig. Want onderweg zal voorzien worden. Door wie? Wel, door de gelovigen uiteraard. Ook door gelovigen in die dagen. En als ze dit niet doen, wel, dan gaan ze het koninkrijk niet binnen. Dan hebben ze dat leven van Christus kennelijk niet ontvangen. Dan zijn ze geen gelovigen en niet wedergeboren. Zo zit dat gewoon. Dat is wat hier gezegd wordt. Maar let wel, dat is op onze dagen niet zo van toepassing. Weet u nog, vorige keer hebben we gesproken over de gelijkenis van de talenten, die van de ponden, waarbij de gelijkenis in feite gelijk waren, dezelfde strekking hadden, maar het verschil was dat de ontrouwe dienstknecht van de talenten verloren was, terwijl de ontrouwe dienstknecht van de ponden behouden was. En dat is nu ook zo. Natuurlijk is het vandaag de dag de taak van de gelovigen om de dienstknechten van God in een onderhoud te voorzien, vanzelfsprekend. En dat te doen namens de Heer. Vanzelfsprekende zaak. Alleen, het is nu niet zo dat als wij als gelovigen dat niet doen, dat we daar ons behoud mee verliezen. Het is wel absurd dat het zo gaat, maar in ieder geval, dat gelovigen die roeping soms niet zien, maar het neemt niet weg dat ze hun behoud niet verliezen wanneer ze het niet doen. Maar in die dagen ligt dat anders. Daarvan wordt van de gelovigen verwacht dat ze hun geloof inderdaad tonen uit hun werken. Dat is de Jacobusbrief, maar Jacobus spreekt dan ook inderdaad over dezelfde tijd. Schrijft aan 12 stammen van Israël in de verstrooiing en nog voor ze terugverzameld zijn, in die periode is dat. En hij schrijft aan hen: toon mij uw geloof uit uw werken. Laat het dan maar zien. Want als je dit zichtbare koninkrijk wil ingaan, moet je een zichtbaar geloof hebben. Dat is het. En als je een onzichtbaar koninkrijk wil ingaan, is een onzichtbaar geloof genoeg. Ja, het is echt waar. De Heer verwacht van ons wel degelijk dat we in zijn weg wandelen, dat we zijn dienaren zijn enzovoort, dat is waar. Maar ook als we dat niet doen, dan nog verspelen we ons behoud daar niet mee. We zijn behouden enkel en alleen op grond van het verzoeningswerk van Christus. En daar gaat het om. Maar in die dagen is het anders wanneer zij de dienstknechten van God ontvangen hebben, in de naam van de Heer zal ik maar zeggen, dan zullen ze het koninkrijk beërven. En het omgekeerde is ook waar, dat staat er trouwens ook in vers 41, vanaf Matthäus 25, vanaf vers 41. Dan zal hij zeggen, ook tot degene die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur. Het welk de duivel en zijn engelen bereid is, want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden zeggen, de Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien? We hebben u helemaal niet gezien. Zeggen ze toch, we hebben u helemaal niet gezien. Wanneer was dat dan? Wanneer kan dat geweest zijn? Weten ze niks van, maar de Heer had hem wel bezocht. Maar via zijn dienstknechten, zo gaat het trouwens vandaag ook. En dan zal hij hun antwoorden, vers 45, dan zal hij hun antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo heb gij het mij ook niet gedaan. Want het is de Heer zelf die ervoor gezorgd heeft, dat het evangelie van het koninkrijk gepredikt zou worden over de hele wereld. Maar als ze dat niet gekend hebben, niet herkend hebben, wel, het is hun eigen verantwoordelijkheid. De boodschap is gepredikt. Als mensen niet geloven wil, wel, hij wordt niet gedwongen. Ik ga nog altijd vrijblijvend. De Heer wil wel eens iemand helpen om vrijblijvend te kiezen, dat is waar. Ik heb vaak de indruk dat mensen in moeilijkheden komen. Dat is niet altijd zo, maar het kan wel eens wezen dat mensen in moeilijkheden komen door een diepe weg moeten gaan, juist om de Heer te kunnen ontmoeten. Ik draai het niet om, ik zeg niet dat als u zo'n diepe weg gaat, dat het de Heer is die u kastijdt, dat is weer wat anders. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar in het algemeen, nou, onder u zijn er vast die dat wel weten, dat ze zelf een diepe weg hebben moeten gaan om de Heer te kunnen vinden. Zie, de Heer helpt wel eens wat, maar niemand wordt verplicht om te geloven. Als je niet wil, wordt hij uiteindelijk heel gewoon geworpen in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Dat is niet prettig, maar niemand gaat er, niemand wordt er tegen zijn wil ingedaan. Het is altijd een bewuste keuze van de mens geweest. Dus je kiest tegen de Heer. Als je de boodschap niet aanneemt, blijft er onder alle omstandigheden maar één ding over, namelijk het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Wie, dat is het. Nou, dat is dan, dan zijn het verhaal rond, want daarmee zijn we weer terug in Matteüs 13. Dan zijn we heel lang geleden een keer begonnen. En naar aanleiding van Matteüs 13 rezen er in de tijd zoveel vragen. Maar hier is het verhaal weer rond, want in Matteüs 13 lezen we dezezelfde dingen. In Matteüs 13 hadden we de gelijkenis van het onkruid. Even kijken, de gelijkenis van het onkruid. Die eindigde in Matteüs 13 vers 40 met: gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding van deze eeuw. Ajoen. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. Dan heb je de zoon des mensen met zijn engelen. Hij zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk, want ze waren erin dus, ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degene die de ongerechtigheid doen. Ongerechtigheid. Degene die niet recht staan dus. Ze zullen weggedaan worden. En ze zullen dezelfde in de vurige open overwerpen. Wel, in Matteüs 25 heette het het eeuwige vuur. En hier heet het de vurige oven. En daar zal wening zijn en knersing der tanden. En dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. En datzelfde gold ook voor de gelijkenis van het visnet. Dat is een paar versen verder. Vers 49, waar staat: alzo zal het in de voleinding der eeuw wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En zullen dezelfde in de vurige overwerpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Dus u vindt het hier twee keer in deze gelijkenissen. Er zijn andere, ik heb er voornamelijk één aangehaald, maar er zijn er meer die erover spreken. En verder hebt u hetzelfde in de tijd gelezen in Matteüs 24. In dat gedeelte waar staat van die twee op de akker, weet u nog? De een zal weggenomen, de ander zal gelaten worden. En hier in Matteüs 25 ziet u het weer. De schapen zullen van de bokken gescheiden worden. En degene die links als bokken staan, zullen geworpen worden in het eeuwige vuur. Waarom? Omdat ze de boodschap die aan alle volken gepredikt is, niet geaccepteerd hebben. En omdat ze de dienstknechten van God verworpen hebben. En dat is wat een rechtvaardige koning doet. En ook wel moet doen. Dan weet ik wel, wij zijn altijd de mensen die zeggen: ja, maar God is toch een God van liefde. Ja, dat blijkt hieruit dat hij voor het zover is inderdaad zorgt dat het evangelie van het koninkrijk en alle volken gepredikt wordt. God is een tolerant God. Ja, inderdaad. Hij is zo tolerant dat iemand die niet geloven wil, die hoeft ook inderdaad niet te geloven, die hoeft ook het koninkrijk niet binnen. En dat is niet alleen tolerant van God, maar is bovendien rechtvaardig. Wat de schrift zegt, dat al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Al wie gelooft. En hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? Wel, het was niet speciaal het onderwerp vanavond, maar ook vanavond is dat evangelie gepredikt. Dat de Heer zal komen, dat is een koninkrijk zal oprichten. Maar dat niemand die niet geloven wil, daar ooit deel aan zal hebben. Zegeningen zijn bestemd voor hem die gelooft. Letterlijk voor zichzelf, voor zijn persoon zal ik dan maar zeggen, wedergeboorte en straks de hemelse toekomst. Maar tot die zegeningen behoort ook wel degelijk dat wij op de hoogte gesteld worden van Gods plannen, Gods werk, van dat wat God doet nu in de eerste plaats. Kijk, eerst leren wat hij gedaan heeft in het verleden uiteraard. En daarna leren we wat God nu doet, voor ons ook. Maar ook wat hij doet, ook al is het niet voor ons. Hè? Maakt ons zoveel niet meer uit. En we leren ook wat God in de toekomst zal doen. En een van de dingen die hij in de toekomst zal doen, is zijn koninkrijk oprichten op deze oude aarde, als de vervulling van de opdracht aan Adam. Adam moest de aarde onderwerpen en daarover heersen. Adam kon het niet. Adam viel in zonde. was niet toen in staat. Maar de zoon van Adam, de erfgenaam van Adam, bekend als de zoon des mensen, zal doen wat Adam niet kon, namelijk deze aarde aan zich onderwerpen en daarover heersen. En nadat dat 1000 jaar geduurd heeft, en zelfs iets langer dan 1000 jaar, zal dan pas deze aarde weggedaan worden. U begrijpt, als God nu de aarde zou wegdoen, zou de belofte of de opdracht aan Adam nooit vervuld zijn. Als nu de jongste dag zou komen, zou de belofte aan Adam nooit vervuld zijn. En daarom komt er eerst die periode waarin de Heer zal regeren over deze oude aarde als vervulling van de opdracht aan Adam. Zodat niet Adam zelf, maar wel degelijk de zoon van Adam deze aarde zal onderwerpen en daarover zal heersen alvorens een nieuwe schepping, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tot stand te brengen. Amen.